Wij lezen zondag 24 van de Heidelbergse Catechisme, zondag 24. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Dat ook onze beste werken in dit leven onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiet niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, neen zij, want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Letten wij op gerechtigheid en werken. In aansluiting op dat apostolisch besluit waarvan in de catechisme sprake is, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet, wordt er nu alsnog een onderzoek gedaan naar, ja, naar de goede werken. Welke rol, welke betekenis hebben die goede werken als het gaat over de gerechtigheid die voor de Heere geldt? Want we kunnen, dat komt ook als het gaat over de bekering, komt dat nog wel aan de orde, maar we kunnen daar van dit vast zeggen dat er in de schrift sprake is van goede werken. En dat de Heere een beloner is dergenen die hem zoeken. En je komt overal tegen dat de toorn van de Heere zich uitstrekt over de zonde en over alles wat niet is naar zijn heilige wil en wet. Je kunt wel degelijk spreken dus dat je in de Bijbel tegenkomt de straf op de zonde. En dat je de gunst van God vindt beschreven in het wandelen op zijn wegen. Als je dan denkt aan de apostel Paulus, die schrijft, onder andere in de Titusbrief schrijft hij, wees een voorbeeld in de goede werken. In datzelfde hoofdstuk, meen ik, schrijft hij ook wat meer naar het einde, dat de onzen leren goede werken voor te staan. Je zou zeggen, hij dringt aan op goede werken. En om die goede werken ook te doen, om er een voorbeeld in te zijn, te midden van een krom en een verdraaid geslacht, te midden van zoveel openbaring van ongerechtigheid, wetteloosheid, om juist te betonen in en door de goede werken dat wij die God vrezen en lief hebben, die beloofd heeft, blijf in mij, zo zult gij veel vrucht dragen. Of die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Zo zijn er, ik noem maar enkele woorden, maar zo zou er veel te noemen zijn in de brieven van Paulus en van Johannes, waarin er sprake is van de nuttigheid en de betekenis van de goede werken. Het is net alsof de Heidelberger er nog even op door wil gaan, omdat hij kennelijk niet uitsluit dat toch die vraag opkomt, ja, maar waar blijven we dan met de goede werken? Heeft dat dan helemaal geen betekenis? Is dat dan niet nodig? Mede ook omdat wij weten dat de leer van Rome gedrenkt is in het doen van de goede werken. En dat dat wel degelijk een stuk van de gerechtigheid is die voor God geldt. Men erkent wel Gods helpende genade die nodig is om die goede werken te doen. Maar als het heel goed gaat, kun je het zo goed doen dat je nog overhoudt voor anderen. Zodat je nog een beroep kunt doen op de werken van deze of gene heilige. Dat je daar ook een passie van mag krijgen. En dat ook een deeltje daarvan jou ten goede zou mogen komen. Dat is natuurlijk ook zeer actueel. Toen de Heidelbergse catechismus geschreven werd. Nou, dan komt die vraag, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Je zou dus kunnen zeggen, daar komt nou even naar boven, de Heidelberger laat even naar boven komen, die, ja je zou bijna zeggen, die ingegoten voorstelling bij Rooms en Protestant, dat wij door die goede werken wel niet volkomen, maar toch zeker voor een stukje, voor een deel, gerechtigheid voor God kunnen verwerven. Ja, het is altijd moeilijk, of moeilijk, om dat nou over te brengen op elkaar. Ik weet namelijk niet hoe het bij u is. Hoe u tegenover die vraag staat. Of dat die voor u echt actueel is, dat weet ik niet. Misschien zeg je ja, maar als je jezelf kent, dan ken je ook een ander. Dus, dan moet je dat toch weten. Ja, en toch zeg ik eerlijk, ik weet dat niet. Ik weet niet voor jullie hoofd voor hoofd, hoe dat je nou persoonlijk daaronder staat, onder dat hoofdstuk goede werken. Ik kan daar wel iets persoonlijks van zeggen, maar je kunt moeilijk allemaal wat gaan zeggen in de kerk. Ik bedoel, ja, persoonlijk, ja, zeg ik, en ik hoop daarin in oprechtheid bij mijn weten wel voor het aangezicht van de Heer en van u te spreken. Ik kan me levendig indenken dat een mens om de een of andere daad die hij gedaan heeft, groeit als kool. Kan ik me indenken. En dat een mens maar weinig nodig heeft om te rijzen als bakmeel, kan ik me indenken. En dat hij erg gevoelig is voor zulke soort dingen. Maar toch zou ik willen zeggen, als ze nou op de man af aan mij zou vragen. Reken jij nou ergens nog op een stukje gerechtigheid of op een goed werk dat je gedaan zou hebben? Dan zeg ik uit de grond van het hart, nee. Nee, daar reken ik niet op. Beslist niet. En dat bedoel ik niet met een gehuichelde nederigheid. Zo bedoel ik het niet. Maar gewoon, ja, laat ik zo zeggen. Ja, dat is in je hart door het woord en door de Heilige Geest ingegrift. Ja, als je nou in de Bijbel leest, dan merk je dat het ook nog anders kan. He, dan denk je aan de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. En je denkt aan de rijke jongeling en aan allerlei meer gevallen van mensen die toch gezocht hebben een gerechtigheid als uit de werken der wet op te richten. Maar die ze gestoten hebben aan de steen des aanstoots. Ik stem toe dat dat misschien een terrein is waar ik niet zo goed in thuis ben. Want ik weet wel dat de mensen aard het is om wat te verdienen. En om zelf voor de Heere een grond te vinden. Maar, Nee, ik zeg, als je een protestant bent, en dat voor je betekent dat je protesteert tegen de gerechtigheid die uit de wet is, om daardoor zalig te worden. En dat je het woord van God gelooft, dan moet het niet uitmaken of ze het nou overdag aan je vragen of 's nachts. Of dat je droomt of waakt, maar dan moet je dit antwoord, dat moet je weten, al weet je het niet letterlijk, dat je het op zou kunnen zeggen zoals het hier staat, maar het moet gewoon in je ziel geschreven zijn. Je zegt, oh, wat dat betreft kan ik nergens heen. Nergens. En daarom is Luther zegt ergens, ja, ik heb geen goede werken. En ik wil ze ook niet hebben. Dan moet je goed begrijpen hoe hij dat bedoelde. Hij bedoelde zo, ik wil er niet naar kijken. Ik wil er niet over denken. Kijk, als er toch goede werken zijn, dan moet een ander maar zijn voordeel daarmee hebben. Maar ik zelf niet. Want zelf geloof ik een groot zondaar te zijn, die in de allerheiligste verrichtingen een zondaar is en blijft. Maar ja, als er dan toch zijn volgens anderen die zeggen, ja, maar je hebt dit, moet je daar maar niet over praten, maar dan moet je daar maar je winst mee doen. En dan moet je maar denken, nou, daar heb ik wat aan. Maar zelf beschouw je dit meer als een lantaarn op je rug, waar een ander het gemak van hebt, maar waar je zelf niet bij leeft. We leven bij uw woord, is een lamp voor mijn voet en een licht aan een pad, aan mijn pad, maar niet de goede werken zijn een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Kijk, we zullen echt in de toekomende wel bemerken dat de protestanten in feite de goede werken hoger aanslaan dan de roomse. Maar het gaat hier om deze fundamentele zaak. Het gaat, we hebben gehoord, van de gerechtigheid Gods in Christus Jezus geopenbaard. Die door het geloof omhelst wordt. Door de zondaar. Uit genade. Zodat er niets overblijft om te roemen. Dan de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Daar ging het om. En dan moeten wij die goede werken eens even zien. Die vraag moeten we eens even zien aanleunen. Tegen die zondag 23. Waarin de gerechtigheid des geloofs benadrukt wordt. De gerechtigheid van een ander. En dan zul je ook kunnen begrijpen dat de Heidelberger hier niet anders kan dan dat totaal afwijzen. In dit stuk. In het licht van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof. In het omhelzen van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Tegen alles in. Dan moet dit zo gesteld worden. Dat er niets van waar is. Kan niet. Nou zou ik persoonlijk daar altijd nog wel een aanvulling aan willen geven. Die misschien niet bedoeld is door de Heidelberger. Maar die toch wel genoemd mag worden. Want laten we nou eens aannemen dat we allemaal hetzelfde denken. U en ik. En dat als ze ons wakker maken, hè, dat we, nou ja, dat we het allemaal weten te zeggen. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het daar nu over eens zijn. Maar dan is er nog wel een punt, dat je zegt, ja, daar zullen we toch onze hals niet makkelijk uit kunnen trekken. U niet, ik niet. Want je kunt ervan doordrongen zijn. En dat weten dat onze goede werken geen stuk van de gerechtigheid voor God kunnen zijn. Maar nou de praktische beoefening daarvan. De praktische beoefening. Kijk, en dan komt aan de orde, ik had van de week nog een gesprek daarover, verleden week. Zie ja. Al de problemen die nu aan de orde komen, die zouden in één keer zijn opgelost. Als wij niet zulke waardevolle zondaren waren, waardevolle mensen, was het opgelost. Dan voelde je niet verlaten, dan voel je niet zo alleen, dan voel je niet zo gepasseerd, dan voel je niet zo gekrenkt, dan voel je niet zo bedroefd. Nee hoor. Waarom niet? Nou ja, dan heeft onze eigen waarde een grote knak gehad. En dan weet ik wel, je kan dit allemaal niet zo makkelijk zeggen. En een mens kan er ook niet zo makkelijk tegen, dat stem ik toe. Maar toch mogen we die dingen wel eens even noemen. En dan zeggen, ja, klopt dat nou? Klopt dat nou met dat leuke of mooie versje, zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God? Niet uit hem, niet uit ons, het alles uit hem, zo komt men te Jeruzalem. En dan moet je kijken hoe een mens op de ketting springt. Hoe een mens op de ketting springt. Dit klopt niet, dat klopt niet, dit is niet goed, dat is niet goed. Maar wat blijkt daar nou uit? Onze eigen waarde. Onze eigen waarde. Ik stem toe dat je niet alles kunt zeggen wat je denkt. En dat zal wel niet mogen ook, niet goed zijn ook. Hoewel men zegt de waarheid mag gezegd worden. Maar we zijn allemaal mensen, ik en u. En we kunnen maar ontzettend weinig verwerken. Daarom maar een klein stukje ervan. Kijk, en dan komt uit dat we in de praktijk van het leven nog niet zo erg veel beoefend hebben van die waarheid. Dat wij van onszelf geen goede werken hebben. En dat wij van onszelf doodschuldige zondaren zijn. Dat we dat weinig beoefenen. En dat we in plaats van te zeggen, nou bedank de Heer, maar dat die vagebond nog leeft en dat hij er nog zit. En als er wat goeds te zeggen is, bedank de Heer daar maar voor. Dan willen we niet aan. Ja, maar. Zo zeuren we. Dat is niet goed. Want dan wordt het een onhoudbare toestand. Als je met een vergaderingetje van mensen bent, dan wordt het een onhoudbare toestand. Want de een zegt, hij zegt me niet gedacht. Dat moet je wel doen trouwens hoor. Ik zou het erg droevig vinden als je elkaar geen eens gedacht zegt. Dat mag niet. Nee, maar, en die kijkt een andere kant uit en al die vreemde dingen. Beledigd. Onze koninklijke hoogheid is aangetast. En nou, nou ja, nou zit er wat. Er zit nou wat. Ik denk wel eens veel bij zulke gevallen aan praktische dingen. Er zijn wel verhaaltjes die zich herhalen, maar dat moet je me niet kwalijk nemen. Er blijkt vaak iets uit. En dan denk ik aan een ver familielid van me. Een overgrootvader. Die lag op sterven. En een paar getrouwde kinderen, een paar jongens, die waren met de Fop Smit. Dat was zo'n boot vroeger, zo'n raderboot. Die waren gekomen. Ja, nou is er geen afstand meer, maar toen was er een afstand van grote betekenis. Maar die waren dan met de boot gekomen om vader, nou ja, om aan vader sterfbed te komen. En die man die lag in zijn bedsteedje en dan komen ze binnenstappen. Nou, hij was nog niet helemaal dood, dus hij kon nog wel een beetje praten, maar hij zegt zo jongens, wat kwamen jullie doen? Wat kwamen jullie doen? Nou vader, we hadden gehoord dat het eerdaags wel af zou lopen. Met u en, ja. Ben je daarvoor gekomen? Ja. Ja, natuurlijk vader, dat begrijp ik. Jongens, jullie weten toch waar de reis naartoe is? Dat je vaders anker vast ligt in het heiligdom. Hoeveel kostte dat? Dat is een arme tijd. Ja, een kwartje. Tjoe, het is toch zonde van het geld. Nou, er moest een kopje thee gedronken worden. En ze moesten weer gauw naar vrouwen en kinderen terug, want daar hoor je, zei vader. Daar hoor je. En het kan nog wel een dag duren. Kijk, nou zal dat niet met iedereen zo gaan en je kunt geen mens met elkaar vergelijken. Maar toch denk ik wel eens, ja, wat een zegen, hè. Wat een zegen. Als je geen laatste olieshow meer nodig hebt en dat er niet gauw een dominee erbij te past die dan, hè, natuurlijk, dat doe je wel. Maar ik bedoel, in die zin dat het er zo van afhangt, hè. Zo ontzettend van afhangt. Alsof dat nou... En ja, dan blijkt er iets uit dat je zegt, ja, welke waarde hebben wij nu? Hoe staat het daar nou mee? Hoe staat het daar nou mee? Een mens komt altijd op als rechthebbend. En dat merk je zo. Ik kom wel eens ergens, die man die zegt wel eens, kom je die oude kerel nog eens opzoeken? Hoe is het mogelijk? Ja, dat voel je dat even, dat spontane, dan is die verbaasd ervan. Maar kijk, dat, ja, een mens ziet dat niet, die denkt, dat is, ja, wat is dat nou voor praat? En toch, en ik weet wel, we zijn mensen, we kunnen elkaar niet missen hier op aarde, en goed, dat bedoel ik niet. Maar toch, ik hoop dat je begrijpt wat er wel bedoeld wordt. Dat overdrevene, waaruit zo blijkt dat, ja, we zijn er allemaal mee eens, onze goede werken, nee, we kunnen niet voor God bestaan. Maar houd er rekening mee met mij. Houd er rekening mee. Want als je er niet genoeg rekening mee houdt, dan zal ik het toch eens even geducht onder je neus wrijven. Zo op die manier. En dat wordt zo weinig, daarin is zo weinig zakelijkheid. Dat moet je de moed niet ontnemen als je denkt, hé, ik heb wat, of ik wil eens ergens over praten, of er is wat. Helemaal niet. Dat begrijp je wel. Maar ik bedoel, die toonzetting die daar vaak uitspreekt. Als je zegt, ja, daar komt de aap uit de mouw, met recht, de aap uit de mouw. Al draagt hij een gouden ring en al beleidt hij... Dat hij niks is en een zonde is en dat een eeuwig wonder is dit en dat en zus en zo, maar oh wee. En dat is nou een oefenschool. Een leerschool. Maar één ding weet ik zeker. Als we bij het geestelijk huisgezin behoren, dan komt het toch aan de orde. Het komt onherroepelijk aan de orde. En ik zou niet denken, ik sta niet over jullie hoor, ik sluit mezelf er van harte bij in. Ik heb het zo vaak meegemaakt in mijn leven. Dat de kleur, dat de woede naar boven schoot. En dat ik wel, nou, een pen wilde grijpen en schrijven en dit en dat om zo'n zaakje eens even recht te zetten. En dat denkelijk nog ergens wel gelijk had. Zo gemeen, sommige mensen lasteren en weet ik allemaal wat. Dat je op een gegeven ogenblik, duurt meestal niet zo lang, de postzegel zit er meestal nog niet op. En dat je zegt, oh, gij dwaas, waar gaat het je nou om? Waar ben je nou mee bezig? Stil maar, dat is een hele les in het leven. Want de mens denkt dat hij alles recht kan krijgen en alles aan elkaar kan breien, maar het gaat niet. God alleen doet wonderen. Hij alleen. En weet je wat het is? Dan vergeet ik altijd mezelf. Ik vergeet altijd mijn afkomst. Ik vergeet altijd wie ik eigenlijk ben. Als ik dat nou onder alles in de gaten had en ik zou eens een zaakje recht willen zetten, weet je wel. Weet je wat er dan zou gebeuren? Dan zou ik op mijn knieën vallen en zeggen, trouwe herder in de hemel, ik durf het haast niet en ik weet ook niet goed wat ik zeggen moet. Zou u alsjeblieft willen helpen, want het is toch de weg dat dit of dat eens even besproken wordt, of hoe dan ook. Maar ik maak de ene ellende naar de andere en het enige wat ik kan doen is de modder nog een beetje opborrelen, oproeren enzovoort. Maar alsjeblieft, ach toe, help me alsjeblieft. Zo gaat nou een zondaarsleven. Kijk, en dat is zo nodig. Dat is zo nodig. Als het dan ook niet veel uitwerkt naar jouw waarneming, dan heb je niet zo'n vreselijke tegenvaller of ben je niet zo vreselijk verontwaardigd. Maar dan zeg je, ach ja, het zat er ook niet in. Bij mij zat het er niet in. Echt. Jo, het is zoiets ingrijpends, hè. Dat ervaar ik in het leven. Om er nou iets van te leren, dat met eerbied gesproken God ons niet nodig heeft. En dat God ons meestal ook niet kan gebruiken. En dat God als die brood uitdeelt, dat die gebroken brood uitdeelt. En wij willen altijd zo graag heel zijn. Want als we zelf heel zijn, dan denken we dat we het beste een ander kunnen helpen. Dan weten we het zo goed. Als we nou zelf gebroken zijn, en zelf aan de weet mogen komen wat een misselijke schepselen we zijn. Ach. Dan kom je uit de praktijk van het leven. En daarom laat ik maar eens even aannemen dat u het allemaal met me eens bent. En ik zeg het nogmaals, ik geloof zeer zeker dat ik geen goede werken voor God heb die kunnen bestaan. Of een stukje, nog geen duizendste deel van de gerechtigheid voor God vormen. Maar we zeggen ook, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Ontdek mij. Wil mij maar ontgronden en ontbloten. Want dan gaat het het beste. Als ik in de waarheid als een arme zondaar op pad ben, of ergens binnenstap, of in de kerk zit, of thuis zit, dan zijn er niet zo gauw problemen. Echt niet waar. Maar als dat gemist wordt, dan zijn er altijd problemen. Onder de dekmantel van liefde. We hebben onze mond vol van liefde. En we bedoelen eigenlijk lievigheid, maar dat weten we niet. Liefde. Maar als we geen sprankeltje liefde hebben, dat komt geen eens in ons op. Waarom niet? En we zijn toch bekeerd? We zijn toch bekeerd? We zijn toch andere mensen, tenminste, dat zeggen we. Nou, als we dat dan zeggen, dan moeten we zus, dan moeten we zo. Ik ken die hele God niet, van haven tot God. En ik moet eerlijk zeggen, daarvan heb ik alleen maar wallig. Laat alsjeblieft ophouden met dat soort dingen. En laten we toch vragen aan de Heere. Heere, leer u mij het. En elke dag opnieuw en bij de voorduur. Laat het me spijzen worden, opdat ik in oprechtheid voor uw aangezicht mag wandelen. Nou, dan heeft het wel met ons te maken natuurlijk. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid van God of een stuk daarvan zijn? Want dan wil ik er nog iets aan toevoegen. Wij hebben de neiging om, we noemen het geen goede werken, dat niet. Maar om uit onze ervaring, uit onze gebeden, uit onze tranen, om daar toch nog iets van te maken. Men zegt wel van niet, hij zegt, het is allemaal genade. Maar je merkt dat het niet helemaal goed zit. Waarom niet? Hij wil dat ook toepassen op een ander. Als jij dat niet hetzelfde hebt geleerd zo, en als jij niet precies hetzelfde ondervonden hebt enzovoort, dan staat het nog te bezien. En uit die dingen merk je, uit die uitingen merk je, hé, wat heb jij toch een grote waarde in, ja, in jouw eigen wegen. Ik zeg meestal niet zoveel, het hoeft ook niet. Maar ja, mens kan een hele avond bezig zijn. Zonder dat er twee woorden goeds van de koning bij zijn. Er wordt geen eens genoemd. Maar ik had het zo benauwd. En toen kreeg ik toch weer dit en zus en zo en dat. Je wordt er doodmoe van al die dingen. Dan zei je, ja, wat is dat nou allemaal? die man waarvan we gezongen hebben, en zeggen, ja, dat ligt oprecht. Door hoogste arm, geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezegd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, een stukje praktijk. Maar als wij zo bezig zijn, dan merk je toch, ja, wij zouden dat niet aanvaarden, dat weet ik wel. Zeg, nee, maar dat bedoel ik niet. Maar toch de mens in het middelpunt. Altijd de mens in het middelpunt. Ja. En dat verraadt ook dat wij, laten we even het gunstigste geval veronderstellen, dat we het van de Heere gekregen hebben, dat het geen inbeelding is, want de mens is ook een grote fantast. Maar laten we nou veronderstellen dat het van de Heere is. Dan verraadt het toch dat wij ondertussen van al die goede dingen die de Heere geeft of ons leert, dat we daar toch een zeker gewicht en waarde aan ontlenen. Voor onszelf. Dan lenen we waarde aan. En dan zitten we toch weer eigenlijk, ja, aan te hangen tegen de betekenis van onszelf. En dat is nou juist in zondag 23 zo radicaal afgesneden. Wat baat het u dat je dit alles gelooft? Niet wat je meegemaakt hebt of wat je denkt meegemaakt te hebben. Dat gij dit alles gelooft. Zodoende kan ik zelfs een uitdrukking die op zichzelf wel waar kan zijn, hoewel hij alleen is de waarheid. Maar die worden er dan zo kwistig tussendoor gestrooid, hè? Ja, zonder tranen zal het niet gaan. Zonder dit zal het niet gaan. Zonder dat zal het niet gaan. Ik denk, ja, mensen, houd er nou eens over op, want de zondaar heeft geen tranen. Die heeft geen tranen. Dat is goed werk voor huichelaars. Die hebben van alles. Maar de zondaar heeft geen tranen. Die kan er geen tranen uit zijn ogen persen. Ja, maar je huilt toch wel eens. Misschien wel, ja, dat zal best. Maar dacht je dat hij daar iets voor rekent? Dacht je dat hij daar mee zit te denken van, oh ja, ik heb zo geweend, ik heb zo dit, ik heb zo dat. Nee. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Kijk, en nou merk je, nou kunnen we zuiver zijn in de leer. Maar nou de praktijk, de beleving, dat is altijd weer een werk van Gods woord en van de Heilige Geest om ons daaraan te ontdekken. Kijk, als Petrus daar niet iets van geleerd had in zijn leven, nou, dan had hij woest geweest. Nou is hij misschien ook wel even geweest hoor, ik weet het niet, toen Paulus hem in het openbaar bestrafte. En zei, je moet niet zo veinzen. Eerst met de heidenen en nou komen er een paar joden binnen. En nou ben je opeens weer zo'n man. Nou, dat had Petrus nooit kunnen verwerken. Want er blijft iets zitten. Dat kunnen we elkaar niet vergeven. Dat raakte diep onze waarde. Maar nou lees je er verder niets van. En ik neem aan, Petrus noemt Paulus een geliefde broeder. Het is goed gebleven. Het is toch goed gebleven. En als daarom dat niet in ons leven enigszins beoefend wordt, dan zit je vaak op hete kolen. Ik zeg altijd, die zijn mond en zijn tong bewaart zijn ziel van benauwdheden. Dat weet ik uit de praktijk en uit de ondervinding. En dat heb ik vandaag nog nodig om dat te leren. Die zijn mond en zijn tong bewaart. Maar aan de andere kant, als ik helemaal in nauw zit, dat ik wat heb ik nou toch gezegd? Particulier dan. Nou ja, dan denk ik, nou ja, knoeipot, hou nou maar op. Het is nou gebeurd, er zijn ergere dingen in de wereld. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet elkaar wel waarschuwen, tot alle voorzichtigheid. Zet hier een wacht voor mijn lippen. Maar je moet nou ook niet net doen alsof je daardoor gerechtvaardigd zal worden dat je je mond en je tong zo goed in toom gehouden hebt. En dat je alles achter je kiezen gehouden hebt wat je beter niet kon zeggen. Moet je ook weer niet denken. Dan zitten we toch weer aan de verkeerde kant. He, als je daarover denkt, dan zeg je, er komt hoe langer hoe meer perspectief in dat je zegt, ja, wij zijn geheide protestanten. Dat we dus niet meer door de werken gerechtvaardigd kunnen worden. Nog geen stuk daarvan. Dat hoop ik tenminste. En aan de andere kant heeft dat zo'n brede betekenis dat het wel met ons te maken heeft. Nog één puntje wil ik erbij noemen. Ik heb in de omgang met mensen buiten de kerk of van andere kerken, dat bedoel ik niet kritisch nu hoor, zijn er mij bepaalde dingen heel erg opgevallen. Welke dingen? Dat ik opeens bemerkte in een zeer aangrijpende situatie, sterfbed, ziekte, dat ik met verbazing moest constateren dat iemand, ja, hoewel protestant zijnde, toch in een zeer neerslachtige stemming was in het aangezicht van de dood, vanwege de vraag, zou ik het wel goed gedaan hebben? Zou ik het wel goed gedaan hebben? In mijn leven. In dit en in dat. En dat ik merkte dat de Heilige Geest bezig was om een mens van die laatste stellingen af te dringen. Maar tegelijk ook verbaasd. Dat ik denk, hey, ben jij of zij, ben jij nou in de reine leer der zaligheid geteeld? En moet je dan op je sterfbedje nog vragen, zou ik het wel goed gedaan hebben? Dat is toch eigenlijk erg. Dat horen wij toch wel te weten. Dat als het daarop aan moet komen of wij het goed gedaan hebben, dat het al verloren is bij voorbaat. Ik heb verbaasd gestaan hoe tijdens een andere confrontatie, dat een betreffende predikant er was, en dat hij daarmee geconfronteerd werd ook en zei, ja, maar heus, de discipelen die waren toch ook niet volmaakt. Ik zat bij een ander bedje, dus ik zat met mijn oren goed te luisteren. Discipelen die waren toch ook niet volmaakt, nee. U moet, nee, daar moet u nou geen zorgen over maken. Kijk, volmaakt is er niemand. De discipelen die hebben 3 jaar lang met de Heer en die hadden ook nog gebreken en zonde. Ik denk, wat een akelige manier van elkaar benaderen is dat. Ik was net zo blij dat het alles een beetje begon te wankelen. Dat je denkt, nou praat een mens, hij raakt een beetje in een vraagteken van, ja, ik heb altijd aangenomen dat het in orde was, enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik ben toch ook niet volmaakt en dan moet ik toch voor God verschijnen. Ik moet sterven. En dan probeert een ander die pil een klein beetje te verzachten. En ik dacht, God geeft ons die pil. De Heilige Geest is een goed teken. Dat als we het in ons leven dan al niet geleerd hebben, dat we het dan op ons sterfbed nog mogen leren. Om alleen uit genade zalig te worden. Wat zijn dat wonderlijke dingen? En als je dan mensen aantreft buiten de kerk en je komt in gesprek, voor die is het punt goede werken. Nou ja, goede werken, dat doe je om in de hemel te komen. En als een kerkmens goed is en hij leeft ernaar, dan komt hij in de hemel. En dan hebben ze ook wel bepaalde relaties of kennissen. Dan zeggen ze, oh, die komt in de hemel. Ja, die leeft recht naar, hoor. Dat is, een ander is goed voor zijn moeder geweest. Nou, ik geloof zeker dat de Heer het belonen zal, hoor. Daar gaat het nou even niet over. Maar, ja, maar die hebt de hemel eraan verdiend. Daaraan. Oh, als je naar dat alles kijkt, dan zeg je, wat is het dan toch nog actueel? Onze goede werken. Hebben wij wel goede werken? Ja, ja, het is te verdedigen. Goede werken. Maar
Maar als we daar nou alles eens onder rang schikken.
Steunen wij dan alleen op die ene offerande van Christus? Dat als je denkt aan sterven of je wordt geconfronteerd met sterven en begraven. En je bent misschien helemaal geen hoogvlieger en alles wat je ziet. Dat is met zonde bevlekt. Is dat dan de reden waarom je nog 1000 jaar zou willen leven om het goed te maken? Of is het zo dat je zegt, oh ja, dat is nu zo. En als ik 80 jaar zou worden, dan zal het nog wel zo zijn. Maar. Nee, daarom is het het beste om ontbonden te zijn. En om maar niet te hard overal tegenop te zien. Omdat ik verlost word van een lichaam des doods. En een verkeerde natuur die altijd probeert de leiding te nemen in mijn leven. Als dat niet helder ligt, hè, dan krijg je altijd dat gevroon. Ja, maar. Ja, als. Ja. En tenslotte is het dan zo, als je dan alles op een rijtje zet en het klopt. Dat nieuwe leven, dat nieuwe begin, zo. En je hebt dit en dat en zo. Nou, dan kun je sterven in de Heer. Nou, dan zeg ik, je kunt nooit sterven in de Heer. Je kunt alleen in de Heer sterven. Alleen in de Heer sterven. Maar zelf kun je niks, je kunt niet sterven in de Heer. En gelukkig hoeft dat ook niet. Het hoeft ook niet. De Heer zegt, leg je hoofd daar maar op neer. Nou, mij zit er ook een hoop Turken altijd, ja, mag ik niet zeggen, duivels, laat ik zomaar zeggen. Die zeggen, ja, dat zeg je wel, maar wacht maar. Als het erop aankomt. Ja, dat weet ik ook niet, maar ik mag u toch wel enigszins trachten duidelijk te maken. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood, maar het is ook de laatste. De eerste zijn wij. En wij zijn gedood in Christus dood op Golgotha. Hoe meer we daar nou door de Heilige Geest in geleerd en geoefend worden, hoe meer valt het gewicht op een ander. Hij alleen. Mijn leven, mijn sterven. Mijn voorspoed en mijn tegenspoed, al zit ik er tot zo ver in. Dat ontken ik niet. Al ben ik er dag en nacht mee bezig met allerlei dingen en problemen. Al zou mijn zwakke hoofd eraan gaan. Dat je zegt, nou, ik red het niet meer. Toch blijft de zonde met een glimlach zeggen. Het is van geen betekenis hoor. Nee hoor. Nou, maar je bent toch zus of zo? Nee. Eén ding is maar van betekenis. Dat is die offerande eenmaal op Golgotha geschied. Daar alleen is mijn hoop op. En mijn verwachting. En hij heeft gezegd dat die verwachting niet beschaamd zal worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen. Dat is die ook nog met een handje vol goede werken. De Heere trachten te bewerken. Dat hij ons toch maar aan moet nemen. Nee. Dat is trouweloos handelen. Goed, laten we nou even op het antwoord letten. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Dat is duidelijk, hè? Kijk, voor ons gelden andere maatstaven. Als er eens een pitje in een aardappel zit, dat is niet zo erg. Nee. De aardappels zijn toch geschild. Als je de schoenen gepoetst hebt, het is niet leuk. Maar als er eens een heel klein stukje schoenensmeer op de vloerbedekking zit. Jammer voor moeder, maar ja, vooruit. Dan gaan we weer verder. Er zijn geen ernstige gevolgen aan verbonden. Maar nou voor God die heilig en rechtvaardig is, die zuiver is en rein van ogen, die het kwade niet kan aanschouwen. Vergeef me dat ik het zo zeg, hè? Voor God zit er altijd lucht aan. Wij zeggen wel eens, ruik jij nou eens? Is dat nou nog goed, ja of nee? Een pan met zuur van een paar dagen oud, of een paar aardappels van een halve week oud. Is dat nou nog goed? Ja, ik ruik niks. Nee hoor, ik hoop wel dat het goed is. Even goed opwarmen. Maar God, als die nu eens ruikt aan de goede werken. Maar ja, ik bedoel, de echte goede werken hoor. Die vrucht zijn van het geloof in de Heer Jezus Christus. De goede werken die geschieden door de gemeenschap met Christus die uit de wijnstok spruiten. Het gaat hier zomaar niet om allerlei eigen uitvindingen van goede werken. Nee, de echte goede werken. Die God voorbereid heeft in Christus Jezus, omdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daar gaat het om. Nou, als God daar dan aan ruikt, die heilig is, rechtvaardig en goed, hoe zou God daar dan op moeten reageren? Afkeuren. Ja, voor mensen kun je elkaar nog een pluimpje geven en dan zie je dat het niet helemaal in orde is, dan zeg je, je hebt je best gedaan. Vooruit, hier heb je zakgeld. Maar God, die een volmaakt werk vraagt, dat geheel in overeenstemming is met hemzelf, met zijn wilsopenbaring. Als God daar nou aan ruikt, dan ruikt die vlees. Eigen bedoeling. Ja, er hoeft maar één flits door je heen te gaan. Jongen, jongen, hoe heb ik hem dat geleerd? Hè, die God op het hoogst verheerlijkt. Is het tot zijn eer? Is het uit het geloof geschied? Zonder dat er één strengeltje ongeloof of vlees bij was? Ja, nou ja. Ja, maar dan kan het voor God niet bestaan. Want onze beste werken, die zijn, daar staat hier van, in dit leven voor onvolkomen en met zonden bevlekt. Met zonden bevlekt. Overal zitten onze vingerafdrukken aan. En als die vingerafdrukken van ons eraan zitten, ja, je hebt hier een archief van vingerafdrukken. Van misdadigers. Maar zo zou je wel kunnen zeggen, we zijn allemaal te beschuldigen. Als God die vingerafdruk ziet, dan kan God wel zeggen, oh wacht, dat is die moordenaar. Dat is die ik-God. Dat is die halve gek. Hij dacht nog dat hij wat gedaan had. En hij heeft helemaal geen gedachte gehad dat ik maar even naar hem wijs, dan stopt zijn adem en dan is hij weg. En als hij een beetje kiespijn heeft, oh, ik heb pas nog kiespijn gehad een paar keer, maar oh, mensen. Dat is nou een mens. Waarin is hij te achten? Allemaal onvolkomen en met zonde bevlekt. Mijn grootvader vergeleek dat met de sneeuw, dat was een mooi beeld trouwens. Hij zei, die sneeuw die komt helder en rein van de hemel. Die valt op de aarde. Smetteloos wit. 70 jaar geleden nog iets witter dan nu. Maar hij zegt, moet eens kijken. Als het maar even ligt. Daar staat een hond die zijn behoefte te doen op de sneeuw. Dan gaat de kolenboer, die geeft er een kwaaier op. Pruimensop. Oh, in een mum van tijd, zeg je. In de bewoonde wereld, waar mensen zijn, wordt het vuil. Zo is het ook met de goede werken, zei hij dan. Die zijn wel goed. Die komen goed van de Heer. Maar zodra ze bij ons zijn, verknoeid. Verzondigd. Gerust kun je zeggen, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier ga daar. Wat dan? Nou, je leest van Noach. dat de Heere gezegd dat ik zal de aarde niet meer verdelgen om des mensen wil door water, want het gedichtsel van zijn hart, zijn hele structuur is slecht van zijn jeugd aan. Maar dan lees je dat Noach een offer bracht. En dat offer dat ligt daar te branden op het altaar en die rook stijgt op. En dan lees je, de Heere rook die lieflijke reuk van dat offer. En zo ruikt de Heere nou de lieflijke reuk van het offer van de Heer Jezus Christus, die door de ijver van Gods huis verteerd is. En die in alles, bij dagen en bij nachten, Gods wil betracht en hem als het hoogste goed heeft verheerlijkt. Daar kan het alleen maar heen. Die man, die is een verberging tegen de vloed. Die man, die kan ons helpen, eeuwig, zodat we eeuwig geholpen zijn. Die kan ons ook troosten. Daar ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout en mijn bloed vergoten heb. Dat is de betekenis. Daar breken de hardste koppen op kapot. En als dat niet gebeurt, dan ziet het er bedroevend voor ons uit. Dan houden we ons end vast. Dan houden we ons end vast. De zondaar die komt toch altijd nog een keer dat hij het eentje loslaat, omdat hij zijn hoofd buigt. Maar dat moet je bij Adam en bij een Hagereen, moet je dat niet verwachten. Die houdt zijn end vast tot het bittere einde toe, want die zal en moet gelijk hebben. Maar de zondaar haalt baksteen. Ach, waar dan heen? Tot hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Zijn eigen zoon heeft tot de troon de weg ons weer ontsloten. Dan is het goed. Dan gaan we op reis. Dan laten we elke keer dat stuk ballast maar vallen en denken, nee, ik reken er niet mee. Ik reken er niet op. Want mijn tranen, ach, ik durf niet anders zeggen, het zijn krokodillentranen. Mijn gebeden zijn naar beneden gericht, naar mijn eigen gericht. Met mijn dankzeggingen, oh, als ik goed gesteld ben, dan vel ik gelijk een oordeel over een ander die nog zagrijnig in de kerk durft te zitten. Dan denk ik, oh, die vent, je hebt er ook weinig van, dat druipt ook weinig af. Zo ben ik. Kom mee, zegt de Heer. Zie op hem. Bij hem is vergeving. En alle goede werken die hij volkomen gedaan heeft, die worden ons toegerekend. En als de Heer jou een boodschapje laat doen, of als de Heer zegt, veeg de stoep eens even schoon. Jonge man, ik spreek even heel zinnebeeldig. Nou, dan moet je eigenlijk alleen maar de Heer vriendelijk bedanken dat hij zo'n slecht werktuig, zo'n akelig bot mesje, dat de Heere dat heeft willen gebruiken. Daar hoef je niks voor te rekenen. Dan zeg je, Heere, vriendelijk bedankt dat ik dat heb mogen doen. Dat is alleen uw genade. Daarom, blijf bij de enige gerechtigheid door Jezus Christus verworven. Leef en sterf daarbij. Dan zullen ook anderen zien dat dat geloof in Christus u niet ledig, noch onvruchtbaar laat. Amen.